Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen lezen wij verder voor uit het boek Don Bosco van Teresio Bosco en we zijn gekomen bij hoofdstuk 9, Fijne jaren in Chieri, bij het onderwerp Een viervoudige uitdaging. Maar op een zondagmiddag zaten er slechts weinig toehoorders in de Sint-Antoniuskerk. Er was een kunstenmaker aangekomen die op zondagmiddag sterke staaltjes van acrobatie ten beste gaf en de handigste jongens van de stad uitdaagde in lopen en springen. De mensen stroomden toe. Giovanni ergerde zich dat hij door zijn kameraden in de steek was gelaten en ging kijken. Die man was een echte atleet. Hij liep en sprong alsof hij van elastiek was en hij scheen van plan lange tijd in de stad te blijven. Giovanni haalde zijn beste vrienden bij elkaar. Als die man doorgaat elke zondagmiddag een voorstelling te geven, gaat onze club eraan. Iemand zou hem moeten verslaan. Dan kunnen we het op een akkoordje gooien. Maar wie kan hem verslaan? Zo iemand is te vinden. Zo onmogelijk is het ook weer niet. Wat hardlopen betreft heb ik niet het gevoel voor hem onder te doen. Giovanni was 17 en voelde zich sterk. Maar in zijn gedenkschriften voegt hij er aanstonds aan toe. Ik had niet gedacht aan de gevolgen van mijn woorden. Een makker bracht mijn woorden over aan de kunstenmaker en ik werd prompt uitgedaagd. Een student tegen een beroepsatleet. Als plaats voor de wedstrijd werd de straat bij de Turijnse poort gekozen. De wedloop zou dwars door de stad lopen. De inzet was 20 lire, zijn kostgeld voor een maand. Giovanni bezat die niet, maar vrienden van de bond haalden het geld bijeen. Er stonden een hoop mensen te kijken, herinnert zich Don Bosco. Dadelijk nam de atleet een tiental meter voorsprong. Hij was een sprinter, terwijl Giovanni meer een lange afstandloper was. Ik haalde hem spoedig in en hield hem zo ver achter me dat hij halfweg stopte en zich gewonnen gaf. Daarmee bleek de zaak bekeken. Maar de kunstenmaker eist revanche. Het was een erezaak hem die te geven. Ik daag je uit in het springen, zei hij me. Ik zal 40 lire inzetten. Akkoord. Hij koos de plaats uit. Ze zouden over een beekje springen, waarvan de overkant verstevigd was met een muurtje. De goochelaar ging erop los en kwam met zijn voeten vlak voor het muurtje neer. Verder kon niemand, herinnerde Don Bosco zich. Hij kon wel verliezen, maar nooit winnen. Maar ik bedacht er iets op. Ik maakte dezelfde sprong, maar steunde met mijn handen zo op het muurtje dat ik er overheen kwam. Kortom, een soort polsstoksprong. En hij won. De kunstenmaker werd korzelig, en om de lires, en om het aanwezige publiek dat hem voor de gek begon te houden. Ik daag je nog één keer uit. Kies maar een spelletje uit. En ik nam aan. Ik koos de truc met de toverstaf en de inzet werd tot 80 lieren opgedreven. Ik nam een stokje, zette een hoed op het ene uiteinde en het andere op de palm van mijn hand. Toen liet ik hem op het puntje van mijn pink springen, van daar naar de ringvinger, naar de middenvinger, de wijsvinger en de duim. Toen op de rug van mijn hand, op mijn elleboog, mijn schouder, kin, lippen, neus en voorhoofd. Toen ging de stok dezelfde weg terug weer naar de palm van mijn hand. Dit keer verlies ik niet, zei hij zelfbewust. Hij greep dezelfde stok en met een bewonderenswaardige handigheid liet hij hem tot op zijn lippen wandelen. Maar door zijn te lange neus raakte de stok uit zijn evenwicht, zodat hij hem vlug met zijn hand moest grijpen om hem niet te laten vallen. Toen kreeg Giovanni medelijden met de man die in de grond een beste vent was. De arme man zag zijn broodwinning in gevaar en riep woedend uit: Ik heb nog 100 lire en die zet ik in voor een klimpartij. Wie met zijn voeten het dichtst bij de top van die boom kan komen, hij wees naar een olm vlak bij de straat, is winnaar. Wij namen de weddenschap aan en in zekere zin vonden wij het best als hij won, want wij wilden hem niet ruïneren. Hij zou beginnen. Hij klom naar boven en zette zijn voeten zo hoog dat de boomtop zou ombuigen, als hij ook maar één handbreedte te hoog ging. Hij zou dan onvermijdelijk naar beneden vallen. Allen zagen dat hoger klimmen gewoon onmogelijk was. Toen kwam ik aan de beurt. Ik klom precies even hoog als hij. Toen ik daar was, pakte ik de stam stevig vast en ging op mijn kop staan, zodat mijn voeten ongeveer een meter hoger staken dan waar hij gekomen was. Beneden barstte het gejuich los. Mijn vrienden omhelsden elkaar en dansten van vreugde. De arme stakkerd zat zo in de put dat het huilen hem nader stond dan het lachen. Wij hebben hem toen zijn geld teruggegeven, op één voorwaarde dat hij ons een maaltijd zou aanbieden in de herberg van Muretto. In zijn gedenkschriften tekent Don Bosco aan wat dat gemeenschappelijke etentje gekost heeft. 25 lire. De kunstenmaker hield dus 215 lire in zijn zak. En hij heeft ook vastgelegd wat de kunstenmaker tegen de jongens zei, nadat hij beloofd had de stad uit te gaan. Door me dat geld terug te geven, heb je mij van de ondergang gered. Ik dank je. Ik zal met genoegen aan jullie terugdenken, maar ik zal nooit meer een weddenschap met studenten aangaan. Voor de eerste keer in Turijn. De Club van de Vrolijkheid kwam sterk en zegevierend uit die uitdaging tevoorschijn. Tijdens de vakantiedagen trokken de vrienden naar de heuvels van de Superga. Paddenstoelen zoeken, zingen, van vergezichten genieten en zelfs een kort uitstapje naar Turijn, om er het marmeren paard op de trap van het Koninklijk Paleis te gaan bekijken. Bijna 30 kilometer te voet, heen en terug. Ze keerden terug met een reuze honger en vertelden aan hun luie kameraden over de wonderen van de hoofdstad. Bij dat uitstapje zag Giovanni Bosco Turijn voor de eerste keer. De stad breidde zich uit. De toename van de bevolking was indrukwekkend. Ongeveer een derde meer in 10 jaar tijd. De koop- en huurprijzen van de huizen gingen pijlsnel omhoog. De behoefte aan hospitalen, bejaardentehuizen, bewaarscholen en scholen nam schrikbarend toe. Carlo Alberto stelde voor concreet aan algemeen volksonderwijs te gaan denken. Maar zijn minister van Buitenlandse Zaken, Solaro della Margarita, katholiek, maar erg conservatief, deelde die mening niet. Onderwijs moest men in handen van de priesters laten, anders werd het gevaarlijk. In de lente waarin Giovanni Bosco en zijn makkers op de heuvels van Turijn stoeiden, trok Canunik Cottolengo met 35 zieken, die in alle hospitalen geweigerd waren, naar de rand van de stad. Het was 27 april 1832. In de wijk Valdocco had de Canunik een vervallen huis gehuurd, een gewezen herberg. Hij kwam daar aan met een ezel, een handkar en twee zusters. En hij prikte een stuk papier op de deur, het kleine huis van de goddelijke voorzienigheid. Het werd het mirakel van Turijn. 10.000 ongeneeslijke zieken werden daar opgenomen, die men elders weigerde. In juni hoorde Giovanni Bosco voor de eerste keer de naam Vincenzo Gioberti vallen. Hij was een jonge Turijnse priester, professor in de wijsgeer. Hij was een jonge Turijnse priester, professor in de wijsbegeerte aan de universiteit, die werd opgepakt omdat hij tot een geheim anti-monarchistisch genootschap behoorde. Hij werd tot ballingschap veroordeeld en door politieagenten tot de grens van Frankrijk gebracht. 10 jaar later publiceerde hij in Brussel een beroemd boek, Il Primato degli Italiani. En 18 jaar later werd hij eerste minister van Carlo Alberto. In het koninklijk paleis, waar de jongens van de club het marmeren paard hadden bekeken, werkte de koning zijn eerste hervormingen uit, heel langzaam en in angst en beven. De eerste hervorming werd door hem in 1832 geparafeerd. De foltering, het onmenselijke overblijfsel uit barbaarse tijden, wordt afgeschaft. We onderbreken nu voor wat muziek. Tiende hoofdstuk, de periode van de vriendschap. In augustus 1832 begon Giovanni Bosco in de derde grammatica. Ook de twee volgende jaren ging hij normaal vooruit in de klassen die vroeger humaniteit en retorica genoemd werden, tijdens de schooljaren 1833-34 en 1834-35. Hij bleef steeds een uitmuntend leerling, gek op boeken en met een geweldig geheugen. In die tijd, vermeldt hij met een grijntje weemoed, bestond er voor mij geen onderscheid tussen lezen en leren. Met alle gemak kon ik de inhoud van een gelezen boek herhalen. Tijdens de les opletten was voor mij voldoende om te weten wat ik weten moest. En omdat ik van huis uit gewend was weinig te slapen, kon ik 2/3 van de nacht besteden aan het lezen van boeken bij het vlammetje van een olielamp. Een Joodse boekhandelaar die Elia heette, gaf mij de Italiaanse klassieken te leen voor 1 stuiver per boek. En ik las bijna 1 per dag. Giovanni was 18, de leeftijd van hechte vriendschappen. Al bleef hij het hoofd van een klein leger, toch schaarde hij rondom zich een beperkte kring van intieme vrienden. De eerste van hen leerde hij kennen tijdens een herrie in de klas. Ook toen kwamen niet alle leraren op tijd en waren de eerste minuten van veel lessen een heksenketel. Haasje overspelen was erg in trek. Degene die op studiegebied het minst presteerde, merkt Don Bosco ironisch op, waren daarin de grootste uitblinkers. Een jongen die sinds kort in de klas was en eruit zag of hij 15 was, ging midden in dat kabaal rustig in zijn bank zitten en sloeg een boek open. Een brutale vlegel ging naar hem toe en snauwde: "Jij, kom ook maar eens meespelen." "Ik kan dat niet." "Dan zul je het leren. Als je het niet doet, trap ik je in elkaar." "Als je wilt trappen, ga je gang, maar ik doe niet mee." De lammeling gaf hem meteen een paar daverende oorvijgen. Toen ik dat zag, vloog mij het bloed naar het hoofd. Ik verwachtte dat die jongen zich zou wreken, te meer omdat hij sterker was. Maar niets daarvan. Met een rood gezicht van de klap antwoordde hij: "Ben je nu tevreden? Goed, laat me dan met rust. Ik vergeef het je." Giovanni stond sprakeloos. Dat was lef. Hij wilde de naam van die jongen weten, Luigi Comolo. Van dat ogenblik af beschouwde ik hem als mijn beste vriend en ik mag zeggen dat ik van hem geleerd heb als een overtuigd christen te leven. Onder schijnbare zachtheid verborg hij grote geestelijke rijkdom. Onwillekeurig werd Giovanni zijn beschermer tegen ruwe en gewelddadige jongens. Met een mens als knots. Op een dag was een leraar weer eens te laat en ontstond in de klas de gewone herrie. Sommigen wilden Comolo en een andere stille jongen, Antonio Candelo, te lijf. Ik riep dat ze hen met rust moesten laten, maar ze trokken zich niets van mij aan. Ze begonnen ook mij uit te schelden, maar ik zei: "Wie nog 1 verkeerd woord zegt, krijgt het met mij aan de stok." De oudste en brutaalste kwamen om mij heen staan en Comolo kreeg al een paar klappen. Ik werd wit van woede en omdat ik nergens een stok of een stoel te pakken kon krijgen, greep ik een van de jongens bij zijn schouders en met hem als knots begon ik zo als een bezetene op de andere in te slaan. 4 van hen gingen tegen de vlakte en de andere maakte zich huilend uit de voeten. Op dat ogenblik trad de leraar binnen. Toen hij armen en benen te midden van een oorverdovend lawaai zag rondzwaaien, begon hij op zijn beurt te brullen en links en rechts klappen uit te delen. Toen de storm een beetje geluwd was, liet hij vertellen wat er gebeurd was en omdat hij het niet kon geloven, wilde hij dat ik de scène nog eens overdeed. Hij schoot in een lach. De anderen lachten ook en de leraar vergat ons te straffen. "Beste Jan," zei Comolo, zodra hij me onder 4 ogen te spreken kreeg, "je kracht verbaast me. Maar God heeft je die niet geschonken om er je makkers mee te vermoorden. Hij vraagt van ons dat we vergiffenis schenken en dat we goed doen aan wie ons kwaad berokkenen." Giovanni luisterde en ging het meteen biechten. De zin uit het evangelie, "bied ook je andere wang aan wie je slaat," is een gebod dat hij echter niet gauw zal leren. Hij maakt het zich eigen door zijn wilskracht, maar van nature gaat het hem niet goed af. Heel vaak zal hij de woorden uit zijn droom moeten herhalen, niet met vuisten, maar met liefde zul je je makkers moeten veroveren. Spionnen. In de zomermaanden van 1833 zag Thierry onverwachts troepen soldaten binnenkomen. De bewaking aan de poorten werd verdubbeld. Bewapende patrouilles liepen dag en nacht door de stad. Samenscholingen waren verboden. Spionnen hadden de overheid gewaarschuwd dat de Mazzinianen klaarstonden om in Turijn en in andere Piemontese steden een opstand te ontketenen. Een jaar voordien waren de eerste berichten over het door Mazzini gestichte Jong Italië binnengekomen. In een uit Marseille, in Genua aangekomen koffer met een dubbele bodem waren nummers van de krant van de groep ontdekt. Nu was het de bedoeling op verschillende punten in de stad brand te stichten, een volksoproer te ontketenen, de koninklijke familie te vermoorden en de republiek uit te roepen. Later kwam men te weten dat Mazzini persoonlijk aan Galenga de dolk gegeven had waarmee Carlo Alberto vermoord moest worden. Door het uitlekken van het nieuws en het vlugge optreden van het leger kon men de samenzweerders aanhouden. Er werden 12 doodvonnissen voltrokken. Een jaar later zouden de Mazzinianen in Savoie nog eens een poging tot opstand doen, met deelname van generaal Ramorino en van Garibaldi. In die maanden trad de censuur belachelijk op. Er werd een voorraad mutsen in beslag genomen, omdat er rode en blauwe onder te vinden waren, de kleuren van de Franse revolutie. Op het einde van het schooljaar 1832-33 was de zoon van Lucia Matta klaar met zijn studie. Giovanni moest op zoek naar een ander pension. Een vriend van de familie had in Thierry een café geopend en bood hem het baantje van kelner aan. Voordat hij naar school ging, moest hij het lokaal schoonmaken. Tijdens de avonduren moest hij dan helpen aan de tapkast en daarna in de biljartzaal. In ruil daarvoor bood meneer Pianta hem 2 maal per dag een bord soep en onderkomen aan. Giovanni aanvaarde dit omdat hij niets anders wist. Het waren dagen van hard werken en laat opblijven, omdat hij bij het biljart de punten moest optekenen. In 1888, dus ruim 50 jaar later, herinnerde meneer Pianta het zich nog. Ja, je kon geen betere jongen vinden dan Giovanni Bosco. Elke morgen ging hij de mis dienen in de Sint-Antoniuskerk. Thuis zat ik met een bejaarde en zieke moeder en het was bewonderenswaardig hoe aardig hij met haar omging. Veel minder bewonderenswaardig echter was de manier waarop deze hardvochtige man zich tegenover zijn jonge helper van 18 jaar gedroeg. Hij liet hem koffie en chocolade, gebak en ijs klaarmaken, maar gaf hem niets anders dan dat bord soep. Moeder Margherita moest hem nog brood en eten brengen. En de slaapgelegenheid die hij hem bood, was slechts een klein hokje dat boven een bakoven lag en met een laddertje te bereiken was. Als hij zich enigszins in het armzalige bed uitstrekte, staken zijn voeten niet alleen over de ongemakkelijke stroozak heen, maar zelfs buiten het kamertje. We onderbreken nu even voor wat muziek. Thank you. Giacomo Levi, ook Jonas genoemd. Op Giovanni's school zaten een paar Joodse jongens. Volgens de wetten van Carlo Felice moesten de Joden in de steden in een van de christenen afgescheiden wijk, het ghetto, wonen. Ze werden geduld, dat wil zeggen, als tweederangs burgers beschouwd. Die jongens hadden elke week een beroerde ervaring. Op de Sabbat was hun elk werk verboden, ook het maken van schriftelijk werk. En ze stonden voor de keuze: ofwel tegen hun geweten ingaan, ofwel erin berusten een nul te krijgen en door hun klasgenoten gehoond te worden. Giovanni hielp ze vaak door in hun plaats op zaterdag hun huiswerk te doen. Hij raakte met een van hen erg bevriend. Giacomo Levi, die van zijn klasgenoten de bijnaam Jonas gekregen had. Ze hadden iets gemeen. Ze waren allebei vaderloos. Don Bosco herinnert zich die vriendschap in voor hem uitzonderlijke bewoordingen. Hij bezat een prettig uiterlijk en had een zeldzaam mooie stem. Hij was erg knap in het biljarten. Ik was erg op hem gesteld en de vriendschap was wederkerig. Elk vrij ogenblik kwam hij naar mij toe op mijn kamer. Wij amuseerden ons met zingen, piano spelen, lezen en vertellen. Het was een echte, diepe vriendschap, waaruit blijkt dat Giovanni Bosco allerminst koel en terughoudend was. De jonge Jood raakte in het nauw door een niet nader omschreven conflict dat naar gevolgen had kunnen hebben. Niet uit geloofsijver, maar uit genegenheid biedt Giovanni zijn vriend het beste aan wat hij bezit: zijn geloof. Hij geeft hem zijn catechismus te leen. In verloop van een paar maanden leerde hij de voornaamste waarheden van het geloof. Hij was er heel blij mee en elke dag boekte hij vooruitgang. Het onvermijdelijke gezinsdrama barstte los toen de Joodse moeder de christelijke catechismus in de kamer van haar zoon ontdekte. Het was net alsof ze nu ook hem verloor, nadat ze ook al haar echtgenoot verloren had. Ze ging naar Giovanni toe en zei hem vol bitterheid: "Je hebt hem mij afgepakt." Giovanni praatte als brugman, maar het haalde niets uit. Door zijn ouders en de rabbijn onder druk gezet, moest Jonas enige tijd het gezin mijden. Later klaarde de hemel wat op. Op 10 augustus werd de jonge Jood in de Dom van Chieri gedoopt. In de officiële akte, die in de archieven bewaard wordt, staat: "Ik, Sebastiano Schioppo, theoloog en kanunik, heb met goedvinden van de aartsbisschop van Turijn de jonge Jood Giacomo Levi, 18 jaar oud, plechtig gedoopt en heb hem de naam Luigi gegeven." Jonas bleef steeds een toegenegen vriend van Don Bosco. Nog in 1880 reisde hij naar het patronaat van Valdocco om hem op te zoeken en samen de mooie tijden van toen weer op te halen. De appels van Blanchard. Het hapje eten van meneer Pianta kon de honger van de robuuste 18-jarige Giovanni Bosco natuurlijk niet stillen. In die dagen leed hij vaak honger. Een jonge vriend van hem, Giuseppe Blanchard, merkte dat soms op en stopte dan bij zijn moeder, die fruit verkocht, zijn zakken vol met appels en kastanjes. De brave vrouw had het door, maar deed of ze niets zag. Meer dan eens pikte Giuseppe aan tafel om dezelfde reden fruit uit de schaal. Op een keer zei zijn broer Leandro: "Maar moeder, ziet u dat niet? U ziet nooit iets. Giuseppe haalt het fruit met kilo's weg en u merkt het niet eens. Ik heb het heel goed in de gaten, antwoordde de vrouw, maar ik weet waar het naartoe gaat. Die Giovanni is een brave jongen en honger lijden op zijn leeftijd is een slechte zaak. Ondanks de honger slaagde Giovanni erin toch wat te verdienen om boeken te lenen bij de Jood Elia en hij bleef 's nachts lezen. Dat viel ook meneer Pianta op die getuigde. Vaak bracht hij de hele nacht lezend door of vond ik hem 's morgens met het licht aan nog lezend en studerend. Daarbij dacht hij waarschijnlijk eerder aan de verbruikte olie dan aan Giovanni's wilskracht. Ook Don Bosco herinnerde zich die nachten. Meer dan eens werd ik wakker met een boek in mijn hand, waaraan ik de avond tevoren begonnen was. Hij voegde er echter aanstonds aan toe. Dat deed mijn gezondheid geen goed. Daarom zal ik iedereen altijd de raad geven zoveel te doen als men maar kan, maar niet meer. Tot mijn schade heb ik ondervonden dat de nacht bestemd is om te slapen. Die Giovanni Bosco was geen fenomeen. Hij was een jonge man vol wilskracht en ongeduld. Geduld en gevoel voor regelmaat, die iedereen nodig heeft, zou het verdere leven hem wel bijbrengen. We onderbreken weer even voor wat muziek. Hoofdstuk 11. 20 jaar. Maart 1834. Voor Giovanni Bosco loopt het voorlaatste jaar van het gymnasium allengs ten einde. Hij vraagt de Franciscanen in hun orde opgenomen te worden. Een schoolmakker, Eugenio Nico, brengt hem het antwoord. Je wordt in Turijn voor het examen verwacht, in het klooster van Maria ter Engelen. Hij ging er te voet naartoe. In het inschrijvingsregister van het klooster staat te lezen: de jonge man Giovanni Bosco uit Castelnuovo wordt met algemene stemmen aanvaard, aangezien hij aan alle vereisten voldaan heeft. 18 april 1834. Aanstonds daarna maakte Giovanni alle documenten klaar om in het klooster van de Vrede te Chieri in te treden. Waarom had hij die beslissing genomen? Giovanni was 19 en het was hem niet ontgaan dat het nu tijd werd zijn keuze te maken in het leven. Hij heeft veel doorstaan en verdragen om priester te kunnen worden. Tijdens die maanden stond hij voor enkele ernstige problemen. De armoede. Dat was eerst en vooral de armoede. De last mocht niet langer op moeders schouders rusten. Zo vertrouwde hij het althans toe aan Evasio Savio, een vriend uit Castelnuovo. Mijn moeder kan toch niet langer blijven bijspringen om mijn studie te betalen. Daarover had hij ook met enkele Franciscanerpaters gepraat. Ze kenden hem goed en hadden onmiddellijk voorgesteld: kom bij ons. Over geld dat intredende novicen moesten storten werd zelfs niet gesproken. Daarmee waren nog niet alle problemen van de baan. We lezen in zijn gedenkschriften: toen ik er nog eens over nadacht, kwam ik tot de conclusie: als ik wereldpriester word, loopt mijn roeping ernstig gevaar. Dat was geen angstvalligheid of ijdele vrees. In die jaren, schrijft Pietro Stella, was het echt een gevaar dat het priesterschap als een beroep werd opgevat. Men was stuk op een kerkelijke carrière, niet uit echt religieuze bekommernis, maar uit menselijke overwegingen om zijn toekomst te verzekeren. Innerlijke leegte en gebrek aan religieuze bewogenheid waren voor het priesterschap fnuikend. Het grote aantal jongeren dat priester wilde worden, scheen dit gevaar te bevestigen. 250 seminaristen in 1834, Turijn, Inkeri, Embra. En zelfs 358 interne en 207 externe leerlingen in 1840, in Turijn, Keri, Bra en Chiaveno. Don Bosco herinnerde zich dat van zijn 24 klasgenoten uit de retorica, de hoogste klas, er zich 20 lieten inschrijven voor het seminari. Op deze overvloedige intrede volgde echter een even overvloedig en droevig uittreden. Velen beschouwden de seminarieopleiding als een springplank naar een onderwijs- of overheidsbaan. Om dat euvel te verhelpen, probeerden de bisschoppen het aantal externe leerlingen te beperken, omdat die onvermijdelijk een wereldse geest brachten onder de interne leerlingen. De boerin met de zwarte sjaal. Op een van de laatste dagen van april ging Giovanni naar zijn pastoor om de nodige documenten voor zijn intrede in het klooster te halen. Don D'Assano keek hem perplex aan. Jij naar het klooster? Heb je daar wel goed over nagedacht? Ik meen van wel. Een paar dagen later begaf Don D'Assano zich naar de hoeve in Susambrino. Hij kwam praten met moeder Margherita. Giovanni wil Franciscaan worden. Daar heb ik niets tegen, maar volgens mij is uw zoon veel meer geschikt om in een parochie te werken. Hij weet om te gaan met mensen, kan jongeren aantrekken en verstaat de kunst zich bemind te maken. Waarom zou hij zich in een klooster begraven? Bovendien, Margherita, ik wil open kaart met u spelen. U bent niet rijk en u bent al een dagje ouder. Een zoon die pastoor is zal kunnen bijspringen wanneer u niet langer kunt werken. Maar een zoon in het klooster is en blijft voor u verloren. Ik vind dat u hem dat idee uit zijn hoofd moet praten en ik zeg dat voor uw bestwil. Moeder Margherita sloeg de sjaal om haar schouders en ging naar Thierry. De pastoor is mij komen vertellen dat jij naar het klooster wilt gaan. Is dat waar? Ja, moeder. Ik hoop dat u geen bezwaar hebt. Luister eens goed, Giovanni. Ik wil dat jij alles goed en rustig overlegt. En wanneer je beslist hebt, ga dan je gang zonder je van iemand iets aan te trekken. Hoofdzaak is dat jij Gods wil volbrengt. De pastoor zou willen dat ik je van dat voornemen afbreng, omdat ik je in de toekomst nodig zou kunnen hebben. Maar ik zeg je dit, je moeder heeft daar niets mee te maken. God komt op de eerste plaats. Van jou verlang ik niets en van jou verwacht ik niets. Ik ben arm geboren, ik heb arm geleefd en ik wil arm sterven. Integendeel, ik zeg je bij voorbaat Als jij priester wordt en het ongeluk hebt rijk te worden, zet ik nooit meer een voet in je huis. Onthoud dat goed. Die oude boerin met haar zwarte sjaal had een harde klank in haar stem en een verbeten trek om haar mond. Don Bosco zou die woorden nooit meer vergeten. Een zonderlinge droom. Giovanni stond op het punt de beslissing te nemen toen er iets onverwachts gebeurde. Enkele dagen voor mijn intrede had ik een heel eigenaardige droom. Ik zag een groot aantal paters met gescheurde kleren. Ze holden in alle richtingen uiteen. Een van hen kwam naar mij toe en zei: "Jij zoekt de vrede, maar die zul je hier niet vinden. God heeft een andere plaats, een ander werkterrein voor je." Het was maar een droom, iets onbeduidends. Maar Giovanni had al ondervonden dat dromen vaak belangrijk waren, ook al waren ze soms lastig. Hij ging naar zijn biechtvader. Ik legde hem alles uit, maar hij wilde noch van paters, noch van dromen horen. En hij antwoordde: "In dergelijke gevallen moet iedereen zijn eigen neiging volgen, niet die van een ander. Jij moet er dus over nadenken en persoonlijk beslissen." Wat te doen? Hij stelde de beslissing uit en bleef op school. Maar hij kon niet eindeloos blijven uitstellen. Op een dag legde hij het voor aan zijn vriend Luigi Comolo, die hem het klassieke antwoord gaf: "Doe een noveen, schrijf een brief naar mijn oom, die pastoor is, en gehoorzaam dan blindelings." De laatste dag van de novene ontving Luigi het antwoord van zijn heeroom Don Comolo: "Alles bijeengenomen zou ik je vriend aanraden niet naar het klooster te gaan. Hij moet niet bang zijn in het seminarie zijn roeping te verliezen. In nederigheid en gebed zal hij alle hinderpalen te boven komen." Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier de lezing uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met het hoofdstuk nummer 10, 20 jaar. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier deze lezing vandaag uit het boek Don Bosco en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 11, 20 jaar, bij het onderwerp: "Waarom praat je niet met Don Cafasso?" Dank u voor het luisteren.